Ik ben Sarah Ouwehand en als Campri Amazone werk ik volledig out of the box. Clichés en standaardverhalen zijn aan mij niet besteed. En in deze podcast vertel ik jou al mijn ideeën over je rijtechniek, je houding en zit en je mindset. Maar nog veel belangrijker, ik help je om je ruitergevoel te verbeteren. Want voelen is het nieuwe weten. Hi lieve paardenmensen. Nou, ik zit hier aan mijn eetkamertafel. De zon schijnt door de ramen. Het lijkt warm, het is helemaal niet warm. Maar alleen al de zon zien op zo'n dag is al hartstikke fijn. En ik heb een kop dampende thee voor mijn neus. Die ga ik niet tussendoor drinken, no worries. Maar die staat hier af te koelen. Ik ben van het kaliber van die liter mokken. En ik heb net een hele doos yogi thee besteld. Voor de theeliefhebbers, die gaan hierop aan. En bij Holland & Barrette was 50% korting. Nee, ik word niet gesponsord, maar dat vond ik wel een hele mooie reden om een complete doos te bestellen. Nou, toen mijn man het zag, werd hij helemaal gek. Want ik ben een beetje een hamsteraar. Van de ene kant leef ik heel sober, ik heb weinig spullen. Ik denk dat ik ook een van de weinige dressuurruiters ben met maar 2 dekjes, waarvan ik er eigenlijk maar 1 gebruik. Maar dit soort dingen, ja, die kan ik echt inslaan. Dan zal ik je het verhaal daarachter besparen. Maar zo wil het ook het geval dat heel onze voorraadkast vol staat met spaghetti saus. Want je weet maar nooit. En ja, ik hamster me altijd een beetje de winter door. Maar dat even helemaal terzijde. Jongens, normaal heb ik het altijd over mijn werkdag van vandaag. Ga ik ook zeker nog doen. Ik heb een hele mooie les gegeven. Maar even een klein tipje van de sluier over gisteren. Gisteren was een vrije dag voor mij. Maar ik heb even gespijbeld op een vrije dag. Ik probeer het altijd heel erg gescheiden te houden, maar lukt nooit helemaal. En zeker niet als je wordt uitgenodigd door de KNS. Nou, weet je, dat als iets nou een goede reden is om eens een keer een uitstapje op je vrije dag te maken, dan is dit het. Ik ben gisteren op gesprek geweest. Ik heb al eerder gesprek gehad met deze dame. En zij hebben me uitgenodigd en ik voel me echt, echt, echt fucking vereerd om een avond te komen verzorgen in Ermelo voor 750 man publiek. En gewoon alles om mijn verhaal. Ja, ik blijf het een beetje als ik het zo zeg, hoe mijn verhaal, weet je. Van de ene kant vind ik het natuurlijk super mooi. Ik heb een paardje van €500 gekocht. Die heb ik destijds helemaal niet laten keuren. Ik doe even 15 jaar in het kort, hè. Het woord keuring kwam toen helemaal niet in mijn vocabulaire voor, volgens mij. Daar ben ik gewoon mee gaan rijden. Wel super serieus met de dressuur, hoor. Dat ben ik altijd geweest. Ondertussen bij controles, omdat ik dacht van, hij loopt af en toe toch een beetje raar, is die helemaal overdwars afgekeurd met onder andere op allebei de straalbeentjes een 4. Hij heeft in Utrecht gestaan en toen hebben ze gezegd, hij heeft chronische bronchitis. En wat hadden we nog? Oh ja, ik dacht, hij is toch echt 3 keer afgekeurd, maar dat is waar. Dat was 2 jaar geleden. Toen had hij een blessure aan zijn collateraalbandjes in de hoefwand. En dat was een Belgische arts, ik vergeet het nooit meer. En die zei op een gegeven moment tegen me, het kansen per stel is zeer klein. En toen dacht ik, nou, zeer klein is weinig, maar het is wel een kans en we gaan ervoor. En het is gelukt. Nou, en uiteindelijk is het zo gelukt dat hij nou op zijn 22e Grand Prix loopt. Ga ik daar de hele avond in Ermelo over praten? Nee, natuurlijk niet. Ze willen dat verhaal wel een beetje integreren. Ik wil er altijd een beetje voor waken, want... hoe moet ik dat zeggen? Het lijkt dan zo'n heldhaftig verhaal, is het ook wel. Ik ben altijd voor hem blijven kiezen en altijd voor hem blijven gaan en hij voor mij. Alleen, het heeft voor mij ook alles te maken met een goed stukje dressuur. Echt die biomechanica van ruiter en paard compleet doorgronden. En dat was dan echt het voordeel van mijn paard. Weet je, als het niet 100% klopte... Ja, ik kon gewoon naar huis, letterlijk en figuurlijk op wedstrijd. En zelfs, maar dat is weer een heel ander verhaal, als het wel 100% klopte, soms ook. Maar ook daar heb ik veel van geleerd. Maar even zonder dolle, ik heb dus echt alles moeten uitpluizen. Ik heb dus alles een keer verteld over mijn wissels, hè, dat die 2 jaar hebben geduurd. Maar ook, joh, krijg zo'n buffelus echt naar de hand toe of echt op het achterbeen? Heb ik het nog niet gehad over lengtebuiging? En dan wat de grootste uitdaging voor mij is geweest, had ik toevallig net op stal nog over. Hoe blijf je nou echt zacht in je eigen lichaam? Terwijl ik een paard heb die echt, als het moeilijk wordt, ja, het is een beetje grappig, maar als je erop zit kun je hem af en toe achter de behang plakken. Als het moeilijk wordt, gaat hij het op lompe kracht doen. En dat is wel goed bedoeld van hem hoor, want dan denkt hij, ja, hij geeft dan gewoon letterlijk en figuurlijk alles. Bijvoorbeeld toen ik de eners aan ging leren, ja, op een gegeven moment sprong hij echt iedere keer met wel 1200 kilo door de hand heen. Gewoon omdat hij dacht, ik moet naar voren springen. Dus het werd één groot konijn op kracht, hè. Ja, ik zeg niet dat ik op die momenten zacht ben in mijn lichaam, want dan zou ik gewoon liegen. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het heeft me wel heel erg... Kijk, even één stap terug. Als dat is bij een paard, wat lomper, wat stijver, wat meer geneigd op kracht te doen. Je gaat dat heel snel spiegelen, zoals paarden andersom ook de harde ruiters spiegelen. En ik blijf mezelf er ook op betrappen dat zodra een paard zijn kracht in gaat zetten of stugger of stijver wordt, dat mijn lichaamshouding dat in eerste instantie ook neigt te worden. En als ik iets van mijn proces naar de Grand Prix heb geleerd, is precies wat je niet moet doen. En nogmaals, op de excessen zet ik ook even mijn spieren in, want ja, je moet soms wat... Maar je wint het nooit. En hoe zachter jij blijft in je lichaam, hoe toegankelijker de taaie stukjes blijven en worden. Nou, is dat wel een beetje, zoals ik het altijd noem, een containerbegrip. Zacht blijven in je lichaam. Maar dat heeft gewoon te maken met, nou, als ik dat voorbeeld heb van door de hand heen springen of met 600 kilo in de hand komen. Ja, hoe vang je dat nou op? Zonder dat ik dat op lompe kracht ga doen. En daar zijn echt spiergroepen voor in je arm en hou je vast in je oksel, die je echt bewust kan inzetten om hem anders op te vangen, waardoor je minder tegenreactie van je paard, of het is maar net vanuit welk perspectief je kijkt, minder tegenreactie in je eigen lichaam krijgt. Ja, dat, want ik wist gewoon alles, dat zie ik toch ook wel vaak op haflingerwedstrijden. Ja, die paarden die zijn gewoon makkelijk stug, makkelijk niet buigzaam, niet soepel. Ik chargeer, maar ik vind als iemand het mag, mag ik het. Even lekker zwart-wit praten. Ja, en ik zie daar te veel ruiters met kracht op reageren en ook structureel. Kijk, het is eigenlijk hetzelfde als wat ik altijd zeg over grote hulpen. Ja, voor mij mag jij een grote, wat nodig is, doe wat nodig is. Een grote hulp is altijd oké. Maar laat daarna ook groot los. En die wordt vaak vergeten. En dan als je een paard hebt, welke ras dan ook, die een buffel is. Ja, dan ben je echt aan de beurt. En dan, ik ben ook nog een beetje een smal pupke, dus ik word sowieso compleet uit elkaar getrokken. Ja, goed. Even terug naar Ermelo. Daardoor gaan we die hele avond dus echt heel erg goed bekijken van hoe werkt het in het lichaam van de ruiter? Wat voor effect heeft het op het paard? Waar kan je nog meer loslaten? Dat is voor mij altijd de vraag. Ik ben niet van de loslaatpolitie, want daar hangt te veel een oordeel op af en toe. Maar ik kijk wel van, oké, ik accepteer de situatie volledig zoals die nu is, je startpunt. Dat lijkt me al een goed begin als je het nou over loslaten hebt, letterlijk en figuurlijk. En vanuit daar ga ik echt heel concreet kijken, wat kan je nog meer loslaten? En als ik je daar bijvoorbeeld al een echte gouden tip over mag geven, check tussendoor in het rijden je polsen. Want heel vaak, ook als je de teugelvoering goed naar voren hebt, of je handen, de vorm van je armen goed in het plaatje hebt, zeg maar, als er nog ergens spanning op je armlijn zit en dus op je teugenvoering, is dat heel vaak in je polsen. En sowieso is dat een gouden, want bijna niemand heeft het over polsen. Maar wat ook fijn is, dat maakt loslaten heel concreet. En je wil niet weten hoeveel ruiters ik net dat stukje meer neerwaartsheid en losheid heb zien krijgen, door alleen maar hun polsen te ontspannen. En dan kun je denken, ja, hoe ontspan ik mijn polsen? Dat is bijna alleen al door eraan te denken. En voor de liefhebber, je kunt er ook een keer naartoe ademen. Maar het is eigenlijk niet eens nodig. En dat voorkomt ook, als je wat te veel spanning hebt, dat je dan te veel je arm naar voren doet, waardoor je de verbinding zelf verbreekt. Hè? Je geeft hem dan zelf te los. Dat is echt, echt, echt een klassieke fout. En heel grappig, heel vaak bij ruiters die bij mij rijden, die doen dat. Omdat het vaak gevoelige mensen zijn die echt het beste willen voor hun paard. En altijd bereid zijn om de schuld bij zichzelf te leggen. Vaak te veel zelfs. Dus die steken heel snel die hand af van hoe ik mag er niet aankomen. Ja, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft maar, nou dan neem ik het echt ruim hoor, maar een halve centimeter toe te staan. Dat is bijna al te veel om echt wat lucht op die teugelvoering te geven. En dan heb ik het niet over een hoofdhalshouding groot instellen. Kijk, als ik van een verzamelde hoofdhalshouding ga naar echt het laag en neerwaarts, dan moet je even wat teugel geven. Maar ik heb het echt over het moment dat een kaak ontspant, hoef je het helemaal niet te zoeken in teugellengte, maar veel meer in het ontspannen van je pols. Ja, dat soort dingen. Ik ben een keer eerder in Ermelo geweest. Toen heb ik het gehad over het ontspannen van je oksel, wat dat doet in de teugelvoering. Ja, ik vind het nu grappig en ik vraag me nu ook af van hoe dan. Maar ik heb daar echt 3 kwartier over gehad. En ja, het was echt een machtig mooi verhaal. Maar van tevoren dacht ik van, ja, weet je jongens, in alle eerlijkheid, ik voel me vaak, het wordt steeds minder. Komt ook omdat ik steeds meer achterban krijg. Maar ik heb me heel lang een vreemde eend in de bijt gevoeld. Omdat ik altijd net iets anders keek, net iets anders dacht, net altijd met andere dingen kwam. En ja, weet je, op een gegeven moment, ja, ik ben ook maar mens. Ik wil er ook wel gewoon graag bij horen en meedoen. Dus ze ging toch te veel naar die mainstream van, ja, wat noemen we dan? Dan ging ik het niet over die oksel hebben, maar bijvoorbeeld inderdaad, ik even heel zwart-wit, steek die hand maar naar voren. Maar dat kreeg ik dan weer niet aan mezelf verkocht. Dan was de mainstream misschien wel blij. Maar ik dacht, ja, maar ja, dit is het eigenlijk niet waar ik voor sta. Dus ik weet echt nog heel goed de vorige keer dat ik naar Ermelo reed, dat ik daar een masterclass heb gegeven. Dacht ik echt van, ja, ik vind het doodeng. Maar ik ga echt 3 kwartier lang over een oksel praten. En ik zal je zo een beetje uitleggen, want anders wordt het abracadabra wat dat dan is. Maar ik heb het echt gedaan en omdat ik er zo mee in mijn kracht stond. Ik had veel ruiters, echt gewoon reguliere dressuurcircuit. Die heb ik sowieso bijna allemaal. En iedereen vond het logisch en iedereen kon het volgen en iedereen vond het ook echt interessant. Nou, op basis daarvan hebben ze me nog een keer uitgenodigd. Dat wordt echt wel een grotere avond. Die vind ik opnieuw spannend hoor, jongens. Ik denk niet dat ik dit zomaar doe, maar vooral ook heel leuk. Gisteren in het gesprek zeiden ze gekscherend, nou, het wordt gewoon de toppers. Jij bent de hoofdgast. En dan krijgen we 2 of 3 special guests erbij. Want ik ga natuurlijk niet 3 uur over mijn eigen werk staan te praten. Daar moet een beetje jus overheen. Het moet een beetje leutig, een beetje leuke ruiters. En vooral wat voor mij ook heel belangrijk is, ik wil het ook gewoon graag samen doen. Ik hoef echt niet in mijn eentje 3 uur lang op een podium staan te zenden. Want ja, heel eerlijk, als jullie niet moe van me worden, ik word moe van mezelf in dat soort situaties. Dus ik ga echt een aantal leuke mensen bedenken van, ja, wie kan ik hierbij uitnodigen? Heb jij tips of ideeën? Stuur me alsjeblieft een bericht. Want die avond wordt voor jullie. Dus wil ik ook dat die deels in ieder geval door jullie gemaakt wordt. Dus laat me weten, laat me weten. En dan leg je wel nog even die tip uit over de oksel. Het is namelijk zo dat de armlijn, ongeacht waar die is, dus je kunt echt knap volgens het plaatje gaan zitten en dan je ellebogen zo net voor je ruglijn, hè, of uitgelijnd boven je heup, en toch terugwerken. En dat komt omdat ik niet kijk naar de vorm of de positie van een arm, uiteindelijk wel, maar zeker niet in het begin. Maar ik kijk naar de bewegingsenergie van die arm. En je kunt 2 richtingen op in de bewegingsenergie zitten. Of naar de mond van het paard toe, of er vanaf. Dat zijn je opties. En nou moet je serieus, voor de grap, eens even gewoon je arm, ja, doe het ook maar in een ruiterhouding. 1 of 2 armen, wat jij wil. En doe nou eens helemaal niks anders, maar trek je oksels aan. En voel eens even wat dan in de hele armlijn gebeurt en ook in je schouderkoppen. Dit is het moment vanaf wanneer je terugwerkt. Dus op het moment dat je spanning hebt in je oksels, en trust me, die heb je zo, werk je terug, ongeacht waar je arm zit. Ja, ik kan hem ook omdraaien. Ik kan mijn elleboog helemaal achter mijn rug brengen. Daar wil je niet zijn in de proef, maar stel je bent daar een keer. Dus echt achter je ruglijn, wat normaal alarmcode rood is. Als je dat doet en in die positie doe het maar eens, ontspan je je oksel volledig. Vind ik niet dat je per definitie terugwerkt. Heb je hem weer in termen van bewegingsenergie. Snap je? Dus ik kijk veel meer naar gebruik van spieren, gewrichten, spanningen, bewegingsenergie, de richting. Ik kan die ook zien. Sommige mensen hebben mij wel eens gevraagd, hoe zie je dat? Ja, ik heb een derde oog, een zesde zintuig. Whatever. Gewoon niet over nadenken, ik zie het. En daardoor ben ik me ook zo diep gaan verdiepen in die biomechanica. En bijvoorbeeld, dit gaat dan over een arm, dit gaat over een fucking oksel. Hij is mega cruciaal. Want ik heb het nu over na de hand toerijden, vanuit je arm. Maar wat dacht je van de spiegeling met je paard over het gebruik van je oksel? Want de oksel van een paard zit achter de singel. Stel, daar zit spanning. En wat denk je dan dat gebeurt met dat hele schouderblad en dat voorbeen? Dat komt helemaal terug. Dus die pas van het voorbeen, die wordt helemaal niet mooi naar voren toe, naar het bit toe afgemaakt. Dat is altijd het gevolg als de ruiter terugwerkt. Dan worden ze kort in het voorbeen. Of je moet echt benenmaaiers hebben, die maaien overal doorheen. Dus je kunt ook als je paard, ja, op zich wel aan het been is, maar dat je altijd het gevoel hebt van, ja, hij is net niet lekker naar voren, hij maakt zijn pas naar voren toe niet af. Bijvoorbeeld in de verzamelde stap is het ook altijd heel erg tricky. Alsjeblieft, voor de grap, ontspan je oksel eens. Dan komen jouw schouderbladen in beweging, komt bepaalde zachtheid naar voren toe. En als je een beetje geluk hebt, als je paard nog een beetje op jou af is gestemd, waar ik gewoon sowieso vanuit ga, dan krijg je dat meteen terug. Hetzelfde is als een middendraf. Uitgestrekte draf. Ja, we kennen bijna allemaal wel het gevoel van, je rijdt de diagonaal op. Ja, dan, ik moet er nou om lachen, wat heb ik dat vaak gehad. Je neemt een hap lucht, je geeft een dot been en je hoopt dat je zo snel mogelijk aan de overkant bent. Maar je weet ook, niet alle paarden, maar zeker als ze wat lager opgeleid zijn nog, die gaan naar voren toe trekken en heel makkelijk in die hand komen. Want eigenlijk jaag je ze daar in het begin ook een beetje naartoe. Dus wat doe je? En het is moeilijk uit te zitten. Die twee dingen gaan een rol spelen. Dus wat doe je? Dan denk je onbewust, weet je wat? Ik zet mijn oksels vast strak. Ik zet mijn schouders vast neer. Dan vang ik hem vast op. Hou ik hem bij elkaar? Blijf ik zelf zitten? Weet ik veel wat je er allemaal van maakt? Allemaal onbewust. Maar wat je op zo'n diagonaal dus doet, dat je jouw oksellijn helemaal strak trekt. En van je paard vraagt, wil je jouw oksellijn maximaal openen, zodat je voorbeen maximaal naar voren gaat. Dat heet uitgestrekte draf. Ja, dat is een beetje lastig. Want als jij dan die oksellijn op die manier blokkeert, kunnen ze ook nog maar één ding doen. Dat is door de hand heen vliegen, of in ieder geval heel zwaar worden. Waardoor jouw lichaam denkt, zie je wel, ik moet even de boel bij elkaar houden. Waardoor jij je oksels en je schouders nog meer strak zet. Waardoor het paard nog meer denkt, daar moet ik doorheen vliegen, want ik moet immers naar voren. Nou, ik hoef hem verder niet uit te leggen, denk ik. Hè? Nou, met dit soort dingen gaan we spelen in Ermelo. En ik hoop echt van ganse harte dat jij erbij bent. Tegen die tijd krijg je echt nog voldoende bericht. Maar voor nu wil ik jullie vragen. Met wie zou jij mij nou graag willen zien werken? Want ik merkte gisteren, ik denk een beetje in mijn eigen straatje, de namen die ik goed ken, maar ik denk, ja, ik hou eigenlijk van heel erg van out of the box en van andere disciplines. Dus mij kan het niet gek genoeg. Ik ga natuurlijk wel echt even kritisch kijken, kan het op zo'n avond? Maar alsjeblieft, als je een idee hebt, als je denkt, dit zeker of zus of zo, weet me te vinden. Dan weet ik jou straks te vinden als het programma staat. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag En veel plezier met je paard. Hoi!
Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. En als je mijn tips waardeert, dan maak je me blij met sterren op Spotify of een mooie review op Apple Podcast. Dat voelt voor mij als een dankjewel. Weet me te vinden met al je persoonlijke vragen en geef je paard een knuffel van me.